Gemeente, de schriftlezing voor vanmiddag vindt u opgetekend in het Nieuwe Testament. De brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. En we lezen daar van het 8e hoofdstuk, de verzen 28 tot en met 39. Het zal op deze weeszondag gaan over de opgevaren levensvorst. En Paulus die refereert daar ook in dit tekstgedeelte naar. Schriftlezing Romeinen 8, te beginnen bij vers 28. En wij weten dat degene die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging, of honger of naaktheid of gevaar of zwaard? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood, we zijn geacht als schapen ter slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. Tot zover. Gemeente, kerktelefoonluisteraars, de tekstwoorden voor de prediking van vanavond vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte Romeinen 8, daarvan nader het 34ste vers. Romeinen 8, vers 34 zijn onze tekstwoorden, die willen we nogmaals met elkaar lezen. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. De opgevaren Christus zittend ter rechterhand Gods. Dat is het thema van de preek. En dan bemerken wij van die opgevaren Christus een drietal zaken. Ten eerste zijn koninklijk zitten, dat is naar aanleiding van de versen 28 tot 30. Ten tweede zijn priesterlijk bedienen, dat is naar aanleiding van de versen 31 tot en met 34. En tenslotte zijn profetische vertroosting, dat is naar aanleiding van de versen 35 tot en met 39. Christus zittend ter rechterhand Gods. Dat is een koninklijk zitten. Daarin heeft hij priesterlijke bediening en geeft hij profetische vertroosting. Gemeente, kerktelefoonluisteraars. De apostel die zegt in ons teksthoofdstuk Romeinen 8. Dat de ganse schepping zucht als in barensnood. En hoe zien wij dat niet vandaag de dag om ons heen, in ons land, over de wereld gebeuren, jonge vrienden? En de schepping, de wereld, die ziet in dat zuchten op zichzelf. Samen krijgen we dat coronavirus er wel onder. Om maar een voorbeeld te geven. Maar de kerk, dat is de vergadering van de gelovigen, van de kinderen Gods, die zuchten ook. Maar die zien in dat zuchten niet op elkaar. Maar die zien in dat zuchten op Christus. In Romeinen 8, dat wordt ook wel eens de lofzang van de apostel aangaande de zekerheid van het geloof genoemd. En die zekerheid van dat geloof, dat ligt niet in de apostel. Of in de gelovigen in Gods kind. Maar die zekerheid, die ligt buiten hen. Die ligt in die gekruisigde, die ligt in die opgestaande en die ligt in die naar de ten hemel opgevaren Christus. En omdat Christus alles volbracht heeft, jonge vrienden, is hij door zijn Vader weer opgenomen in zijn heerlijkheid. En de hemelvaart van Christus, dat is tegelijkertijd een bekroning van al zijn werk op aarde. En om dat te beklemtonen, schrijft de apostel in dit 8e hoofdstuk nou juist op de belangrijkheid van Christus die naar de hemel is opgevaren. De Heidelberger die vraagt: wat is het dan voor nut dat Christus naar de hemel is opgevaren? En daar geeft de apostel in ons teksthoofdstuk een antwoord op. Want Christus is naar de hemel opgevaren. En daar zit hij ter rechterhand Gods als de koning. Ons eerste punt. Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook ter rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. Gemeente, kerktelefoonluisteraars. De apostel die begint dit laatste gedeelte van hoofdstuk 8 met de woorden: en wij weten. En dat heeft de apostel al diverse malen in het teksthoofdstuk benadrukt. Over het lijden. Zoals de Heere Jezus het lijden en zijn heerlijkheid bij elkaar horen. Zo is dat ook voor degene die de Heere hebben liefgekregen. Voor de christen gaat het ook door lijden tot heerlijkheid. En hoe vreemd dat ook mogen klinken in de oren van de wereld. Maar dat lijden, dat is voor Gods kinderen een onderpand. Een garantiebewijs van de heerlijkheid die komt. In vers 17 zegt de apostel het. Zo wij anders met hem lijden, opdat we ook met hem verheerlijkt worden. En dan gaat hij verder in vers 18. Want ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Paulus die bedoelt in deze verse het lijden van Christus. En het lijden om Christus van de christen. En het lijden van het lichaam van Christus, de gemeente des Heren. En wij weten, dat was toen in de dagen van de apostel, lijden om Christus wil. En dat is vandaag de dag nog zo. Het is niet alleen lijden om Christus wil, maar bovenal om der zonde wil. En wat is er een lijden, gemeente, kerktelefoonluisteraars, jonge vrienden. Wat is er een lijden? We leven onder het kruis. Maar straks komt de kroon. Voor alle die de naam des Heren hier in dit leven hebben liefgekregen. En wij weten. Wat weten wij? Wij weten dat de Heere regeert. En dat hem niets uit de hand loopt. Ook al denk je dat misschien wel in je jonge leven. Als je om je heen kijkt. Als je naar de wereld ziet. Wat daar gebeurt. Het conflict in het Midden-Oosten. Dat weer is opgelaaid. Dan kunnen we alleen maar bidden. Daniel na zegt. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. En laat het werk van uw handen niet varen. De Heere regeert. Hij weet wat hij doet. En dan kan je misschien afvragen in het lijden of op die onbegrepen wegen die de Heere met je gaat. Waarom gebeurt dit in mijn leven? Waarom ben ik niet geslaagd voor een examen? Waarom mijn vrouw? Waarom mijn man? Waarom mijn kind? Waarom die handicap? En we blijven vragen. En we blijven vragen. En we krijgen geen antwoord. En wij weten, zegt de apostel. Als u, of als jij het nou niet meer weet. Dan wijst de apostel hier op de vaste rots van het behoud. Christus die naar de hemel is opgevaren en die ter rechterhand God zit. En u moet niet vergeten dat de apostel hier spreekt tot de verdrukten in de gemeente van Rome. En in die gemeente waren ook jongeren en ouderen. En die gemeente die werd vervolgd. In de tijd van keizer Nero. Jongeren en ouderen die zagen in die vervolging en die marteling ook geen uitweg meer. En dan zegt de apostel, en wij weten. Maar dat geldt vandaag de dag ook nog. Dat woord, dat geldt nog precies hetzelfde voor ons in onze conflicten, in het hart. De opstand die er kan komen tegen God. De vragen die naar de hemel reizen uit ons hart. Zou God zijn genade vergeten? En dan zegt de apostel, en wij weten. Wij weten dat Gods kinderen onderweg zijn naar de eeuwige heerlijkheid. En dat op die weg de liefde van God in Christus hen draagt. Zodat ze weten dat alle dingen medewerken ten goede. Zodat ze weten dat de zaligheid in Gods verkiezing ligt. Zodat ze weten dat er een roepende God is. Zodat ze weten dat er zekerheid van het geloof is. Niet in hen, maar in Christus. En wij weten dat God alle dingen doet medewerken ten goede. Het dient tot iets. Waartoe dient het dan? Jonge vrienden, dat je nou met al je waarom vragen zou eindigen in de trouw van God. De apostel die spreekt hier tot de jongeren en de ouderen van de gemeente van Rome, die vervolgd worden om het geloof, die gemarteld worden om het geloof. En dan zegt hij niet, leg je er maar bij neer. Het zal wel ergens goed voor zijn. Nee, de apostel die spreekt geloofszekerheid uit. Want die God liefhebben, die belijden dat God regeert. En Jonathan Edwards die zegt dat alhoewel het tot eeuwige schade van de ongelovigen is, wanneer ze overstelpt worden door verleidingen, zo is het voor de gelovigen, voor Gods kinderen goed. Want zij groeien daardoor te meer in de genade Gods. En worden zij minder en wordt Christus meer. En dan doet God, omdat hij regeert, jongens en meisjes, alle dingen medewerken ten goede. En wij weten dat ons behoud in de verkiezende en roepende God ligt. Die ligt niet in mijn beslissing om Christus te volgen. Ja, ik weet, er zijn mensen die leggen daar sterk de nadruk op. Als je de Dordtse leerregels naleest en bestudeert, dan zie je dat de Arminianen, de remonstranten, de vrije beslissing van de mens sterk benadrukken. Maar deze mensen, die weten niet dat Gods woord zegt dat de mens dood is in zonde en misdaden. Men zegt dan, om een volgeling van Christus te worden, dat er niets anders en niets meer nodig is dan de ontdekkende en wederbarende werking van Gods geest in het hart. En dat is het dan. Want dat geeft zekerheid. Dat geeft de zekerheid aan hun beslissing. En dan komen ze daarna nog wel met het moeten Het moeten in het geloof. Van die mensen moet je dan zoveel. Je moet dit en je moet dat. En uiteindelijk is het alleen maar een opgeklopt geloof en een opgezweept geloof voort. Waar je eeuwig mee omkomt. En wij weten dat de grond van het geloof ergens anders ligt. Die ligt in de roeping van God. Paulus die zegt het, die naar zijn voornemen geroepen zijn. Het is een persoonlijke roeping. Het is de innerlijke roeping, de inwendige roeping die door het evangelie tot ons komt. God roept. Jonge vrienden. God roept ook in je jonge leven. Adam en Eva die hadden gezondigd. En toen zagen ze dat ze naakt waren. Kwamen ze erachter. En maakten ze schorten van vijgenbladeren. Om die zonde nou te bedekken. En ze horen God aankomen. En ze vluchten voor hem weg. God die komt naar de in zonde gevallen mens toe. Dat is al een wonder. Want als ik het zou zijn, mag ik het zo zeggen, gemeente, dan zou ik het niet gedaan hebben. Maar God in zijn ondoorgrondelijke zondaarsliefde komt naar die in zonde gevallen mens toe en hij roept: Adam, waar zijt gij? En elk mens, u, jij en ik, worden door de Heere geroepen. En niemand kan zich met enig recht aan deze goddelijke verantwoordelijkheid onttrekken. En die God liefhebben, die zijn hoofd voor hoofd door Gods geest in de weg van de algemene roeping door het evangelie met liefdekoorden getrokken. De Heere die ontdekte hen aan hun zonde. Lees de geschiedenis van Adam en Eva maar. Maar door die ontdekking aan hun zonde zijn degenen die door God geroepen zijn tot een radicale overgave aan Christus gekomen. En dan moeten ze het niet komen, maar ze willen niets anders. En eigenlijk kunnen ze niets anders. En hun bekering wordt dan niet aan hunzelf toegeschreven. Maar die wordt toegeschreven aan die ondoorgrondelijke zondaarsliefde van die roepende God. Gaat het van harte zingen: Mijn God, u zal ik loven, omdat gij het hebt gedaan. En wij weten dat de zekerheid van het geloof vast ligt in de roepende God. Paulus die schrijft tot de gemeente van Rome als pastorale troost. God roept. En de grond daarvan ligt in zijn voornemen. Het ligt vast in zijn vaderhart. Wij weten. Maar hij kent. Hij kent degene die de zijne zijn. Hij kent zijn schapen die door hem tevoren verordineerd zijn het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broeders. En dat is Gods heilswerk in het hart van de zondaar. En al zijn kinderen zullen straks in volle glorie aan Christus heerlijkheid gelijk zijn. Vele broeders, zegt de apostel. Maar Christus eerst. De rangorde blijft. Hij is gekruisigd. Hij is opgestaan uit de doden. En hij is met een verheerlijk lichaam opgevaren naar de hemel, naar zijn Vader. En zo heeft Gods Zoon de weg gebaand naar het vaderhart voor de uitverkorene Gods. En zeg nou niet dat er geen uitverkiezing is. En ik weet, het is een moeilijk en een teer onderwerp. Maar jongens en meisjes, als er geen uitverkiezing was, dan werd niemand zalig. Want de uitverkiezing, dat is het hart van Gods kerk. Want het toont de liefde Gods voor zondaren. En u begint aan het verkeerde einde als je met uitverkiezing begint. Als je zegt, als ik uitverkoren ben, dan zal ik zalig worden, al doe ik wat ik kan. En als je zegt, als ik niet uitverkoren ben, zal ik veroordeeld worden, al doe ik wat ik kan. Maar daarmee begin je bij het einde. De Heere roept. Hij roept tot geloof en bekering. En daarom bid en smeek de Heere om die bekerende genade. Bekeer mij, Heere, dan zal ik bekeerd zijn. En wanneer Gods geest je nou je zonde laat zien, en dat je daarmee schuldig voor God staat en voor God bent, bid, o God, wees mij zondaar genadig. En dan komt die lieflijke borg en middelaar, die parakleet, die advocaat tussen beiden. En hij toont zijn bloed. Het bloed van Jezus Christus dat wast en reinigt van alle zonden. Dan zie je dat het waar is wat hij zegt, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood moet sterven. En dan mag je hem in het geloof omhelzen. En dan zie je hem in al zijn goddelijkheid, in al zijn majesteit, in al zijn heerlijkheid schitteren. En dan kom je bij de uitverkiezing. En dan zeg je, waarom ik, Heere, terwijl er zoveel anderen gaan verloren? Dan kom je in het wonder van Gods genade. Dat hij niet met je hebt gedaan naar datgene wat je verdiend hebt. En dan is het hier op aarde nog maar ten dele. Maar dan is het straks voor eeuwig in de volmaaktheid. In de scharen die niemand tellen kan. Mijn God, u zal ik loven omdat gij het hebt gedaan. En jongens en meisjes, de uitverkiezing is geen struikelblok op de weg van het geloof. Nee, het is veel meer het altaar van de aanbidding van God, zegt Calvijn. Nou, hoe weet je dan dat je uitverkoren bent? De uitverkering, de uitverkiezing zie je aan de vruchten van de uitverkiezing. En dat is wat we belijden met de Dordtse leerregels. Dat is een waar geloof in Gods Zoon. Dat is kinderlijke vrezen God. Dat is steeds een droefheid naar God over je zonde. Want je moet iedere dag opnieuw bekeerd worden. En dan zie je dat je dag in dag uit je zonde vermeerdert. Dat je schuld bij God groter maakt. Zo dat dat ook een vrucht is, een honger en dorst naar de gerechtigheid die in Christus Jezus is. Gemeente, kerktelefoonluisteraars, ik hoop dat u het mij in uw hart nazegt. Wat hebben we een groot en heerlijk God. En als apostel over allerlei moeilijkheden geschreven heeft, en dat heeft samengevat onder het lijden van deze tegenwoordige tijd, dan besluit hij met de woorden: maar we hebben een geweldige troost. Alle dingen werken mede ten goede. En zo wordt lijden zelfs tot zegen. Christus, die is naar de hemel opgevaren. En hij zit daar aan de rechterhand van zijn Vader. Om daar al zijn kinderen voor te bereiden op de eeuwige heerlijkheid. Dat brengt ons bij de tweede gedachte, zijn priesterlijk bedienen. Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Gemeente, kerktelefoonluisteraars, jonge vrienden, en wij weten, zo begint de apostel dit tekstgedeelte. En dan komt hij tot de uitspraak: wat zullen we dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? En voordat de apostel over de hoogte waarheen Christus is opgevaren, doet hij ons herinneren aan de diepte waarin is Christus afgedaald. Want aan zijn hemelvaart gaat zijn nederdaling ter helle vooraf. Hij verliet vrijwillig de plaats van zijn heerlijkheid om op aarde te verblijven. En jongens en meisjes, hoe diep boog de Heere zich neer toen hij gelegd werd in het stro van de kribbe van Bethlehems stal. En hoe diep is het voor de Heere geweest tijdens zijn omwandeling op aarde. Hij werd uitgemaakt voor een wijnzuiper. Voor een volgeling van Beelzebub, van de duivel. Wat een vernedering is het voor de Heere geweest. Als hij kruipt als een worm over de aarde in de hof van Gethsemane. Wat een vernedering is het voor hem dat hij met misdadigers is gerekend en gekruisigd geworden. Dat hij door zijn Vader ter helle is neergeworpen. In de buitenste duisternis. In de totale Godverlatenheid. En ik denk, de grootste vernedering, als je zo mag spreken, is het voor de Heere Jezus geweest. Dat hij begraven is geworden. Dat hij de gang heeft moeten maken van alle mensen. Stof zijt ge en tot stof zult ge wederkeren. Maar daarin heeft hij geen verderving gezien. Wat zullen we dan tot deze dingen zeggen, gemeente? Als Christus nu in de diepte van de hel was gebleven, dan was hij ook niet opgestaan. Dan was het laatste woord aan de dood en de hel geweest. Maar die eerst is neergedaald, die is ook weer opgevaren naar de hemel. En na zijn volbracht middelaarswerk voor de zaligheid, is hij voor zijn kinderen opgevaren naar zijn vader. Hij heeft de hitte van Gods gramschap over de zonde geblust. Zo dat alle die zijn naam hebben liefgekregen, hem met de kus van vrede en recht mogen begroeten. Hij is uit de doden opgestaan. Hij is aan de discipelen, aan de vrouwen, aan de Emmausgangers verschenen. Diezelfde Christus is opgestaan uit de doden en opgevaren naar de hemel. Hij heeft zijn bloed gestort op Golgotha's kruis. En gaat nu, als de ware hoge priester, met dat bloed de heerlijkheid van de Vader binnen. Om daarmee voor ons te verschijnen voor het aangezicht van de Vader. Jonge vrienden, wat zullen we nog zeggen? Wat zullen we nog zeggen in deze spannende tijd van de aanstaande schoolexamens? Wat zullen we nog zeggen in deze tijd waarin we zien dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen is als in barensnood? Wat zullen we nog zeggen in deze tijd met al onze vragen? Zie dan eens op Christus. Want door zijn hemelvaart heeft hij de hemelen geopend, die wij door onze zonde hadden toegesloten. En uit die geopende hemel daalt Gods liefde in de harten van al zijn kinderen. Want alleen door hem kan de zondaar delen in Gods gunst. En als je nou nog van verre staat met al je vragen en met al je zonden, aanschouw toch eens deze opgevaren Christus. Zoals hij de discipelen destijds zegenend met zijn doorboorde handen naar de hemel is opgevaren. Aanschouw toch die gezalfde koning die tot u komt in 's Heere naam. Op zijn lippen is genade uitgestort. En hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Opdat je de apostel gaat nazeggen: zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? En als God nu in Christus de zondaar alles schenkt, wat is er nog te zeggen? Hij is opgevaren ten hemel en hij is teruggekeerd bij de Vader. En zo brengt hij ook de zijne terug in het vaderhart Gods. Wat vult er dan een aanbidding het hart van Gods kind? Als je weet dat al je beschuldigingen op hem gelegd zijn. Als je weet dat je door het geloof in Christus gerechtvaardigd bent voor God. En dat je om Christus welbehagen God de Vader mag kennen als jouw Vader, als mijn Vader, onze Vader. En dat werkt Gods geest door het geloof in het hart. Maar als je dat geloof nou mist, als je twijfelt aan God, aan je geloof, in deze dagen van oorlogen en geruchten van oorlogen, wat dan? Herinner je dan de woorden van deze opgevaren Christus in de avond van zijn gevangenneming, wat hij tot Petrus zegt? Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En dat doet die opgevaren Christus nog steeds. Die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. En wat bidt Christus dan? Hij wil zijn kinderen bij zich hebben. Hij verlangt naar hen. En hij wil hen aan het hart drukken. Kan dat nu dan niet? Tuurlijk. Hij kocht hen. Hij zoekt hen op. En door zijn geest woont hij in hen. Maar toch is het niet volmaakt. Waarom niet? Op de afstand, omdat de afstand tussen hemel en aarde er nog tussen zit. Zijn kinderen die verblijven hier op aarde nog in het onvolmaakte. Ja, ze kennen zijn stem en zij ervaren zijn gemeenschap met hem. Maar dat alles is nog maar ten dele. En waarom wil Christus dan zijn kinderen bij zich hebben? Opdat ze zijn heerlijkheid zullen aanschouwen. En aanschouwen is meer dan zien. Jongens en meisjes, aanschouwen is het van nabij bewonderen met een biddend hart van het geloof. En als door het geloof die verheerlijkte Christus wordt gezien, dan raak je buiten jezelf van vreugde. Denk aan de Emmausgangers, die zeiden het tot elkaar: was ons hart niet brandende in ons? Wat heeft hij een milde handen en een vriendelijke ogen? En wat is er een genade op zijn lippen uitgestort? En wat zal dat straks zijn, gemeente, kerktelefoonluisteraars, als zij hem zullen zien, zoals die werkelijk is, van aangezicht tot aangezicht. Christus, die is opgevaren ten hemel en hij vergeet zijn kinderen niet. En dat denken zijn kinderen wel eens. Maar het is bij de Heere niet, jongens en meisjes, zoals bij ons, uit het oog, uit het hart. Nee, voordat hij naar de hemel is opgevaren, zei hij tot de discipelen: en ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding van de wereld. Hoe kan dat nu? Waar is hij nu? Als mens is Christus niet meer op aarde, maar in de hemel. Maar Christus is als God overal tegenwoordig. En met zijn genade is hij altijd bij zijn kinderen. Ook als ze het niet zien. Ook als ze het moeilijk vinden om te geloven. Zelfs als ze op een zondige weg gaan. Dan brengt hij hen weer op het rechte spoor en vergeeft hij hen de zonde. En dat bedoelt de apostel als hij zegt: die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. En dat is een profetische vertroosting van Christus hemelvaart. De apostel die gaat verder. als Christus dan voor ons bidt? Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? In vers 35 lezen we dat de apostel diverse zaken noemt die Gods kind in het leven kunnen overkomen. De gemeente des Heren die leeft sinds het uitstorting van de Heilige Geest in het begin van het einde. Maar tijdens de voorbereiding van de preek, gelet de omstandigheden van maatschappij en wereld, moet ik wel zeggen dat we in het einde van het einde leven, jonge vrienden. En nog is het einde niet. Het gaat door lijden naar heerlijkheid. En wat is het dan een geweldige vertroosting dat te midden van al die moeite Gods kind weet dat Christus voor hem bidt. In moeite en het verdriet zien zij Christus niet. En lijkt hij achter de wolken verscholen te zijn. Maar achter de wolken van donkerheid zit die biddende Christus. De Heilige Geest die doet je dan Christus herinneren. Het is u nut dat ik wegga, want als ik niet wegga, dan zal de trooster tot u niet komen. Hoe groot is dan ook niet de waarde van de hemelvaart van Christus? Als de Heilige Geest er toch niet was, gemeente, zou het werk van Christus nog te vergeefs zijn geweest. Want de Heilige Geest die opent het oog voor hem, die de weg, de waarheid en het leven is. En het is de Heilige Geest die de verloren zondaar Christus deelachtig maakt. En het is de Heilige Geest die met onze geest getuigt dat we kinderen God zijn. En het is de Heilige Geest die doet staan in de vrijheid en de heerlijkheid der kinderen Gods. En het is de Heilige Geest die doet zoeken naar de dingen die boven zijn, waar Christus is. Want al is Christus lichamelijk niet meer aanwezig, in zijn genade, in zijn majesteit, in zijn geest wijkt hij nimmer meer van zijn kinderen. En dat is voor al zijn kinderen tot vertroosting. En wat is dan de vertroosting van Christus hemelvaart? De apostel die geeft zelf het antwoord. Dat wij in dit alles meer dan overwinnaars zijn door hem die ons lief gehad heeft. Christus is in de hemel als de voorbidder voor al zijn kinderen. In hem is een onuitputtelijke volheid. En uit die volheid worden zijn kinderen bediend en ontvangen zij genade voor genade. Hij vervult al hun noden naar lichaam en ziel. En als Gods kinderen dan menen om te komen door een virus, door gevaar of door ziekte, dan vervult hij ze met kracht en sterkte. En als Gods kinderen kwaad zijn, boos zijn op de wereld, omdat ze zien dat de ongelovigen het wel gaan, dan worden ze door die Heilige Geest in het heiligdom geleid. En dan zien ze het bloed, wat de verzoening is. En dan zeggen ze, belijden ze, ik was een groot beest bij u. En daarom hebben Gods kinderen over de bediening des Heren niet te klagen. Want hij is met hen al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. En dat geeft aan de kinderen van de Heren in het strijdperk van dit leven geloofszekerheid. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus onze Heer. En Calvijn die tekent bij deze woorden aan dat als wij door Christus verenigd zijn met God, dan kunnen wij verzekerd zijn van de onveranderlijke en onfeilbare liefde van God tot ons. De bron van de liefde ligt in de Vader en die stroomt door Christus tot ons. En dat is een geweldige zekerheid van Christus hemelvaart. En dat geeft een zekerheid voor de toekomst. Zo zeker als de Heere naar de hemel is opgevaren. Eens zal Gods kerk verlost zijn van alle strijd en van alle zonde. En zal zij zijn waar Hij is. Zullen ze eeuwig bij de Heere zijn. Zal Hij alle tranen van hun ogen afwissen. Zal Hij hen leiden door zijn raad. En in de dood, in het leven, vervolgingen, in tegenwoordige of toekomende dingen, in de hoogte van de lucht, in de diepte van de zee, waar dan ook, ervaren ze dat God hun heil en hun toeverlaat is. Met God komt Gods kind nooit teleurgesteld uit. Jonge vrienden, wat heb je er nou aan dat je in de hemelvaart van Christus gelooft? Als je gezondigd hebt, dan pleit Hij voor je bij zijn Vader. En op grond van zijn kruisverdiensten worden je de zonden vergeven. Christus is in de hemel en is van de aarde na zijn opstanding uit de doden met een verheerlijkt lichaam opgevaren ten hemel. Hij heeft zijn menselijke natuur aangenomen, doch uitgenomen de zonde. En met die menselijke natuur en met dat verheerlijkte lichaam is Hij in de hemel. Dat is wat we belijden met vraag en antwoord 49 van de Heidelberger. Dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben. Dat Hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Wat zullen we dan nog zeggen, jonge vrienden? Ben je nog onbekeerd? Christus die voer op ten hemel om van daaruit zondaren tot bekering te roepen. En zondaren, dat zijn mensen die uit zichzelf niet naar God vragen. Maar Hij trekt. En Hij maakt levend. Mis je Hem? En weet je niet hoe je tot Hem moet komen? Vraag dan naar de Heere en zijn sterkte. Want Hij antwoordt juist als wij geen sterkte meer hebben. Wat zullen we dan nog zeggen? Dat ik Hem kenne en de vertroosting van zijn hemelvaart. Hij bidt voor ons. Hij is de enige grond voor onze zaligheid. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Want Hij is de koning en de priester en de profeet van heel zijn kerk. Satan kan benauwen, maar Christus kan Hij geen kwaad meer doen. Want voordat Christus naar de hemel is opgevaren, heeft Hij de Satan de kop vermorzeld. Maak daarom uw nood in het gebed aan hem bekend. En hoop steeds op zijn genade. Verwacht hem. Hij zal zeker komen. Schenke de Heere zijn vertroosting in dit leven. Vanuit de ten hemel opgevaren Christus. Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is. Die ook is opgewekt. Die ook de rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. Amen. Gemeente, de slotzang is uit Psalm 103. Het laatste vers, Psalm 103, vers 11. Loof, loof de Heer, gij zijne legerscharen. Wie er lust het is op zijn wenk te staren. Dat hemel, aard en zee en berg en dal. Hoe ver men ook zijn scepter ziet regeren. Nu zijn de naam en grote deugden eren. En gij mijn ziel. Loof gij hem bovenal. Psalm 103, het 11e vers.